Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij beginnen vandaag een nieuw document, een verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie, met de titel Gravissimum Educationis, of de verklaring over de christelijke opvoeding. Gepubliceerd op 28 oktober 1965. Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God, samen met de vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering, verklaring over de christelijke opvoeding. Het zeer grote belang van de opvoeding in het leven van een mens en de steeds grotere invloed daarvan op de sociale vooruitgang in deze tijd heeft de Heilige Ecumenische Kerkvergadering zorgvuldig overwogen. De opvoeding van de jongeren en niet minder ook een zekere voortgezette vorming van ouderen wordt in onze tijdsomstandigheden enerzijds inderdaad gemakkelijker, anderzijds ook des te meer gewenst. Zich meer bewust immers van hun eigen waarde en hun plicht, willen de mensen met de dag meer deelnemen aan het maatschappelijk leven en in het bijzonder aan het politiek en economisch leven. De wonderlijke vorderingen van techniek en wetenschappelijke research en de nieuwe communicatiemiddelen geven de mensen de gelegenheid om geleidelijk meer in het genot van vrije tijd bij hun beslommeringen zich vanzelf wat meer te verdiepen in het geestelijk erfgoed van de cultuur en, door de onderlinge band van verenigingen en van vele volkeren, elkaar te vervolmaken. Zo tracht men allerwegen de zaak van de opvoeding steeds beter te behartigen. Men stelt verklaringen op over de primaire rechten van de mens, in het bijzonder van de kinderen en de ouders, met betrekking tot de opvoeding, en men legt dit vast in officiële documenten. Het aantal leerlingen neemt snel toe. Wijd en zijd verspreiden de scholen zich en worden ze verbeterd, en allerlei andere opvoedingsinstituten worden er opgericht. Door nieuwe experimenten worden de opvoedings- en onderrichtingsmethoden verfijnd. Men getroost zich ontzaglijke inspanningen om alle mensen erin te laten delen, hoewel nog zeer veel kinderen en jongeren zelfs van fundamenteel onderricht verstoken blijven, en zoveel anderen een aangepaste opvoeding waarin tegelijk de waarheid en de liefde tot hun recht komen moeten missen. Daar nu onze Heilige Moeder de Kerk ter vervulling van de opdracht van haar goddelijke stichter ontvangen, om namelijk het heilsmysterie aan alle mensen te verkondigen en alles in Christus in te richten, zorg moet hebben voor het gehele leven van een mens, ook het aardse voor zover dit samenhangt met zijn hemelse roeping, heeft ook zij bij de vorderingen en de verbreiding van de opvoeding haar eigen aandeel. Derhalve geeft de Heilige Kerkvergadering hier een beginselverklaring over de christelijke opvoeding. Vooral op de lagere scholen, welke beginselen door de speciale postconciliaire commissie verder zullen moeten worden uitgewerkt en door de bisschoppenconferenties aan de verschillende omstandigheden van hun gebied aangepast. Punt 1. Alle mensen, van welke afkomst, stand of leeftijd ook, hebben vanwege hun waardigheid, immers als persoon, het onvervreemdbare recht op een opvoeding, die met hun eigen doel overeenstemt, en die aan het eigen karakter, aan het verschil van geslacht en aan de voorvaderlijke culturele tradities is aangepast en tevens openstaat voor een broederlijk samengaan met andere volkeren, ten einde de ware eenheid en vrede in de landen te bestendigen. Een echte opvoeding nu gaat vergezeld van een vorming van de menselijke persoon in de lijn van zijn einddoel en tegelijk in de lijn van het welzijn van die gemeenschap waarvan de mens lid is en waarin hij, volwassen geworden, een taak zal vervullen. De kinderen en jongeren dient men dus, rekening houdend met de vorderingen van psychologie, pedagogie en didactiek, te helpen bij de harmonische ontwikkeling van hun fysieke, morele en intellectuele gaven. Geleidelijk moeten zij daardoor beter hun verantwoordelijkheid leren aanvoelen bij de correcte uitbouw van hun eigen leven. In gestage en noeste inspanning en bij het nastreven van de ware vrijheid, waarbij ze de belemmeringen voortdurend en in grootmoedigheid te boven trachten te komen. In de loop der jaren moeten ze een positieve en verstandige seksuele voorlichting ontvangen. Bovendien dienen ze tot deelneming aan het sociale leven zo gevormd te worden dat ze, toegerust met de nodige en juiste middelen, zich in de verschillende groeperingen van de mensengemeenschap een effectieve plaats kunnen verwerven, openstaan voor het gesprek met anderen en graag hun krachten geven ter bevordering van het algemeen welzijn. Eveneens verklaart de Heilige Kerkvergadering dat kinderen en jongeren het recht hebben ertoe te worden opgewekt, de morele waarden met een goed gevormd geweten juist te waarderen en in persoonlijke overgave zich toe te eigenen, alsook God steeds volmaakter te leren kennen en beminnen. Daarom vraagt ze dan ook met klem aan allen die de volkeren besturen of een leidende functie bij de opvoeding hebben, ervoor te zorgen dat de jeugd nimmer van dit heilig recht beroofd wordt. En de zonen van de kerk spoort zij aan edelmoedig hun werk te verrichten op het hele gebied van de opvoeding, vooral met dit oogmerk dat de geëigende weldaden van opvoeding en onderrichting zo snel mogelijk alle mensen overal ter wereld kunnen bereiken. Punt 2. Alle christenen, die toch door de wedergeboorte uit water en de Heilige Geest een nieuwe schepping geworden. Kinderen van God genoemd worden en het ook zijn, hebben recht op een christelijke opvoeding. En deze beoogt niet enkel de zojuist beschreven rijpheid van de menselijke persoon, maar is in de eerste plaats daarop gericht dat de gedoopten, doordat zij geleidelijk in de kennis van het heilsgeheim worden binnengeleid, zich met de dag meer bewust worden van de ontvangen geloofsgave. God de Vader in de geest en in waarheid aanbidden, verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 4, vers 23, moeten zij vooral leren in de liturgische vieringen. En zij dienen gevormd te worden om hun eigen leven te leiden volgens de nieuwe mens in gerechtigheid en heiligheid. Verwijzend naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, versen 22 tot en met 24. Zo toch bereiken zij de volmaaktheid, de volwassenheid in Christus, en beijveren zij zich voor de uitbreiding van het mystieke lichaam. Verwijzend naar diezelfde brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 13. Bovendien gewennen zij, in het bewustzijn van hun roeping en van de hoop die in hen is, zich aldus eraan te getuigen en een bijdrage te leveren tot de christelijke vorming van de wereld, waardoor natuurlijke waarden, geïntegreerd in het totaalbeeld van de door Christus verloste mens, kunnen bijdragen tot het welzijn van de gehele maatschappij. Om deze reden brengt de heilige kerkvergadering de zielenherders hun ernstige plicht in herinnering om alles zo in te richten dat alle gelovigen deze christelijke opvoeding kunnen genieten. Vooral de jongeren, die de hoop van de kerk zijn. Punt 3. De ouders hebben de ernstige plicht hun kroost op te voeden, daar zij toch hun kinderen het leven hebben geschonken. En daarom dienen zij als de eerste en belangrijkste opvoeders van die kinderen te worden beschouwd. En deze opvoedingstaak is van zo groot belang dat zij bij een tekortschieten eigenlijk niet overgenomen kan worden. Het is immers geheel de eigen opdracht van de ouders om een dergelijke sfeer in het gezin te scheppen, bezield door liefde en eerbied jegens God en mens, dat daarin de afgeronde persoonlijke en sociale opvoeding van de kinderen kan gedijen. Het gezin is dan ook voor de eerste school voor de maatschappelijke deugden, die voor alle gemeenschappen onontbeerlijk zijn. Maar vooral in een christengezin, verrijkt met de genadeplicht van het huwelijkssacrament, dient men de kinderen reeds van jongs af volgens het door het doopsel ontvangen geloof te onderwijzen, in kennis van godsdienst en in de naastenliefde. En daar doen zij ook hun eerste ervaring op met betrekking tot een gezonde menselijke samenleving en de kerk. Door het gezin worden zij langzamerhand binnengeleid in het burgerlijk verkeer van de mensen en in het volk van God. Laten de ouders derhalve degelijk beseffen van hoeveel gewicht een waarachtig christelijk gezin is voor het leven en de voortgang juist van het godsvolk. Ook al ligt de opvoedingstaak primair in het gezin, men kan niet buiten de hulpmiddelen van de hele maatschappij. Behalve de rechten dus van de ouders en van anderen, aan wie deze een gedeelte van de opvoedingstaak overdragen, komen ook bepaalde plichten en rechten toe aan de burgerlijke maatschappij, in zoverre het namelijk tot haar competentie behoort om datgene te regelen wat voor het tijdelijke algemeen welzijn vereist is. Het behoort bij deze taken om de opvoeding van de jeugd op meerdere wijzen te bevorderen. Door namelijk de plichten en rechten van de ouders en van anderen die aan de opvoeding deelnemen te beschermen en de hulpmiddelen te verschaffen door volgens het beginsel van officiële subsidies, daar waar de ondernemingen van de ouders en andere instellingen dreigen te stranden, het werk van de opvoeding te voltooien, uiteraard met inachtneming van de wensen van de ouders. Ja, zelfs door, waar het algemeen belang dit vraagt, scholen en eigen instituten op te richten. Om een heel eigen reden ten slotte raakt de opvoedingsplicht de kerk. Niet enkel omdat men haar tot het geven van opvoeding in staat moet achten, omdat ook zij een gemeenschap van mensen is, maar vooral ook omdat zij de taak heeft de weg van het heil aan alle mensen bekend te maken, de gelovigen te doen delen in het leven van Christus, en hen in voortdurende zorgzaamheid te begeleiden, opdat zij de volheid van dit leven kunnen bereiken. Aan deze kinderen van haar moet de kerk dan ook die opvoeding geven die hun hele leven met Christusgeest doordringt. Maar tevens zet zij zich in voor alle volkeren, om een alzijdige vervolmaking van de menselijke persoon te bevorderen, tot welzijn ook van de aardse maatschappij en tot uitbouw van de wereld, die meer en meer een menswaardige gestalte moet krijgen. Punt 4. Bij de uitvoering van haar opvoedende taak gaat de eerste zorg van de kerk, hoewel zij bekommerd is om alle geschikte hulpmiddelen, uit naar haar eigen mogelijkheden, waarvan de voornaamste de catechetische onderrichting is. Deze immers verlicht en verstevigt het geloof, voedt het leven volgens Christus' geest, voert tot een welbewuste en actieve deelneming aan het liturgisch mysterie en wekt op tot apostolische activiteit. De kerk hecht grote waarde, en zij tracht die ook met haar geest te doordringen en op een hoger plan te brengen, aan de andere hulpmiddelen die tot het gezamenlijk erfgoed van de mensheid behoren en die ten zeerste bijdragen tot de zielenadel en de vorming van de mensen. Hier zijn te noemen bijvoorbeeld de communicatiemiddelen in het maatschappelijk leven, de veelvuldige clubs voor geestelijke en lichamelijke training, de jongerenorganisaties en in het bijzonder de scholen. Punt 5. Te midden van alle opvoedingsmiddelen heeft de school een speciaal belang. Terwijl deze krachtens haar zending dagelijks haar zorgen wijdt aan de uitgroei van het verstandelijk vermogen, ontwikkelt zij de mogelijkheden tot een gezond oordeel. Geeft zij een inleiding in het door voorgaande geslachten overgeleverde erfgoed van de cultuur. Bevordert zij een gevoel voor waarden. Bereidt zij de beroepskeuze voor het leven voor. En doet zij tussen leerlingen van verschillend karakter en verschillende stand een vriendschapsband ontstaan. Basis voor een wederzijds begrip. Bovendien vormt zij als het ware een soort centrum aan de activiteit en uitgroei waarvan gezamenlijk moeten meewerken de gezinnen, de leerkrachten, de diverse verenigingen, tot ontplooiing van het culturele, burgerlijke en religieuze leven, de staat zelf en de gehele mensengemeenschap. Een prachtige en evengoed belangrijke roeping hebben zij allen dus, die de ouders helpen bij het volvoeren van hun taak, en dit doen namens de mensengemeenschap. Door namelijk in de school de opvoedingstaak op zich te nemen. Deze roeping vereist speciale gaven van geest en hart, nauwgezette voorbereiding en een voortdurende bereidheid tot hernieuwing en aanpassing. Puntje 6 van Gravissimum Educationis. De ouders die het eerste en onvervreemdbare recht en de plicht hebben hun kinderen op te voeden, behoren zich in het gelukkige bezit te weten van een werkelijke vrijheid bij de keuze van de scholen. De openbare macht, die moet opkomen voor de bescherming en verdediging van de vrijheden van de burgers, moet dus naar de eisen van de verdelende rechtvaardigheid ervoor zorgen dat staatssubsidies zo worden verleend dat de ouders volgens hun geweten en werkelijk vrij de scholen voor hun kinderen kunnen kiezen. Verder ligt het op het terrein van de staat erin te voorzien dat alle burgers gelijkelijk aan het culturele leven kunnen deelnemen en dat zij naar behoren worden voorbereid op de uitoefening van hun burgerlijke plichten en rechten. De staat moet dus ook het recht van de kinderen op een aangepaste opvoeding en scholing waarborgen. Een waakzaam oog houden op de kwaliteit van de leerkrachten en de vorderingen van de leerlingen. Zorg dragen voor de gezondheid van de scholieren. Kortom, het gehele schoolwezen bevorderen. Het principe van subsidies dient men voor ogen te houden en uitgesloten dient te zijn elke soort van monopoliepositie van bepaalde scholen. Want zulk een monopolie is strijdig met de aangeboren rechten van de menselijke persoon, ook met de vooruitgang en verbreiding van de cultuur zelf. Met een vreedzame samenleving van de burgers. En tenslotte ook met de veelvormigheid, zoals deze in zeer vele staten momenteel bestaat. De heilige kerkvergadering spoort met name de christengelovigen aan om spontaan behulpzaam te zijn. Het zij bij het zoeken naar geschikte opvoedingsmethoden en studieplanning. Het zij bij de vorming van leerkrachten die de jonge mensen goed kunnen opvoeden. Vooral via ouderverenigingen moeten zij met de hun ten dienste staande hulpmiddelen de algemene opdracht van een school en met name de morele opvoeding die daar gegeven kan worden verder uitwerken. Puntje 7. Zich verder ten volle bewust van haar hoogst ernstige plicht om zich vol zorg te beijveren voor de morele en godsdienstige opvoeding van al haar kinderen, moet de kerk haar bijzondere zorg en behulpzaamheid geven aan die tallozen die op niet-katholieke scholen zitten. Dit geschiedde bijvoorbeeld door een levend getuigenis van hen die het onderwijs en de begeleiding geven, door de apostolische activiteit van de medeleerlingen, vooral ook door het dienstwerk van priesters en leken die hun heilsleer brengen en, op een aan leeftijd en omstandigheden aangepaste wijze, ook een geestelijke hulp verschaffen door de juiste maatregelen naar plaats en omstandigheden. Aan de ouders brengt zij de zware plicht in herinnering dat het hun toekomt alles zo te regelen of zelfs te eisen dat hun kinderen van die hulpmiddelen kunnen genieten en dat de christelijke en profane vorming in goede harmonie gelijk opgaan. In elk opzicht is de kerk dan ook vol lof voor die regeringen en staatsinrichtingen die, rekening houdend met de veelvormigheid van de hedendaagse maatschappij en met de verplichte godsdienstvrijheid, de gezinnen zo helpen dat ze op alle scholen een opvoeding voor hun kinderen kunnen krijgen die overeenstemt met de eigen morele en godsdienstige beginselen van die gezinnen. Puntje 8. De tegenwoordigheid van de kerk op het gebied van het schoolwezen blijkt nog op een speciale wijze bij de katholieke school. Deze immers beoogt niet minder dan andere scholen een cultureel doel en de menselijke vorming van de jeugd. Het eigene daarbij is echter om in de schoolgemeenschap een milieu te scheppen, geïnspireerd op de evangelische geest van vrijheid en liefde, om de opgroeiende jeugd bij de ontwikkeling van de eigen persoon bij te staan, zodat ze allen tezamen opgroeien volgens de nieuwe schepping die zij door het doopsel zijn geworden. En, tenslotte, om de gehele menselijke cultuur zo in de heilsverkondiging in te bouwen dat de kennis van wereld, leven en mens, die de jeugd langzaamaan verwerft, door het geloof wordt verlicht. Zo voedt de katholieke school, meer open, zoals dat hoort, wanneer de leerlingen ouder worden, hen op tot een daadwerkelijke zorg voor het welzijn van de aardse maatschappij. En bereidt zij hen voor op dienstbaarheid bij de verbreiding van het Godsrijk, zodat zij, getraind in een voorbeeldig apostolisch leven, om zo te zeggen, een heilzaam zuurdeeg voor de mensengemeenschap worden. De katholieke school is dus ook in onze dagen van uitzonderlijk belang, daar zij zeer veel kan bijdragen tot de vervulling van de zending van het Godsvolk en een grote dienst kan bewijzen aan de dialoog tussen de kerk en de maatschappij, tot wederzijds welzijn. Daarom stelt deze heilige kerkvergadering nog eens nadrukkelijk het recht van de kerk om scholen van elk niveau en van alle richtingen op te richten en te besturen, welk recht reeds in zeer veel documenten van het leergezag is uitgesproken. Zij roept daarbij in herinnering dat de uitoefening van een dergelijk recht ook ten zeerste bijdraagt tot de gewetensvrijheid, tot de bescherming van de rechten van de ouders en zeer zeker ook tot de culturele vooruitgang zelf. Laten echter de leerkrachten bedenken dat het voor het grootste deel van hen afhangt of de katholieke school haar plannen en opvattingen kan verwerkelijken. Juist zij dienen dus met een bijzondere zorgvuldigheid erop te worden voorbereid dat zij in de profane, zowel als de religieuze vakken, de nodige titels behalen en dat zij op de hoogte zijn van de jongste vorderingen van de pedagogiek. In volledige overgave aan hun leerlingen, in onderlinge liefde en bezield van een apostolische geest, moeten zij in leven en leer getuigen voor Christus, de ene leermeester. Zij moeten hun werk verrichten allereerst gezamenlijk met de ouders. Tezamen met hen moeten zij in het gehele opvoedingswerk rekening houden met het verschil van geslachten en met het eigen doel, in gezin en maatschappij door de goddelijke voorzienigheid voor beide geslachten vastgesteld. Met name de persoonlijke activiteit van de leerlingen zelf moeten ze stimuleren en ze moeten zich bijzondere moeite geven om hen na de schooltijd verder te begeleiden met raad, vriendschap en ook met speciaal gestichte clubs die de ware kerkelijke mentaliteit bezitten. De Heilige Kerkvergadering verklaart dat het dienstwerk van deze leerkrachten in de ware betekenis van het woord een apostolaat is. Noodzakelijk en in overeenstemming met de eisen van onze tijd. En tevens dat het een werkelijk dienstbetoon is aan de maatschappij. De katholieke ouders brengt het hun plicht in herinnering om hun kinderen, voor zover zij daartoe in staat zijn, aan katholieke scholen toe te vertrouwen en deze scholen naar vermogen te steunen en ermee samen te werken tot welzijn van hun kinderen. Puntje 9. Aan dit beeld van de katholieke school moeten alle scholen die in een of ander opzicht van de kerk afhankelijk zijn, zo goed mogelijk worden geconformeerd, ook al kan de katholieke school naar de plaatselijke omstandigheden verschillende verschijningsvormen aannemen. De kerk beschouwt voorzeker als zeer dierbaar ook de katholieke scholen die vooral in nieuwe kerkelijke gebieden ook door niet-katholieke leerlingen bezocht worden. Bij het stichten en inrichten overigens van katholieke scholen dient men met de wisselende tijdsomstandigheden rekening houden. Verder, ook al blijven de scholen te prefereren die lager en uitgebreid lager onderwijs geven en de grondslag voor de opvoeding leggen, toch zijn ook die scholen van groot belang die in de huidige tijdsomstandigheden speciaal vereist worden, zoals bijvoorbeeld de zogenoemde beroepsscholen en technische scholen, de instituten voor volwassenen, de scholen voor maatschappelijk werk en scholen voor hen die vanwege een natuurlijke handicap bijzondere zorg vragen. Alsook de scholen waar de leerkrachten worden voorbereid voor godsdienstonderricht, zowel als voor andere vormen van opvoeding. De Heilige Kerkvergadering spoort de herders van de kerk evenzeer als de christengelovigen met klem aan om zich daartoe alle offers getroostend de katholieke scholen te helpen, hun taak met de dag beter te kunnen uitvoeren en vooral hun de middelen te bezorgen die arm zijn aan tijdelijke goederen of verstoken van de hulp en de genegenheid van het gezin, of niet in het bezit van de gave van het geloof. Puntje 10. Scholen van een hoger niveau, vooral universiteiten en faculteiten, bevordert de kerk eveneens met zorgzame ijver. Ja, zelfs, voor zover het van haar afhangt, is zij binnen dit kader erop gericht dat de verschillende wetenschappen beoefend worden volgens de eigen beginselen, met de eigen methodiek en met de eigen vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze kan men een steeds dieper inzicht daarin krijgen en, bij een zorgvuldige beschouwing van de nieuwe vraagstukken en onderzoekingen, in het verloop van de tijden, steeds beter doorzien hoe geloof en rede in het ene ware samenvloeien, in het voetspoor van de kerkleraren, met name van de heilige Thomas van Aquino. Zo bereikt men een zekere openbare, constante en algehele tegenwoordigheid van de christelijke mentaliteit op het gehele gebied van de hogere studies en de culturele ontwikkeling. Zo ook worden de leerlingen van deze instellingen gevormd tot werkelijke wetenschapsmensen, bereid om de belangrijke ambten in de maatschappij te bekleden en in de wereld van het geloof te getuigen. aan katholieke universiteiten, waar geen theologische faculteit bestaat, moet men een theologisch instituut of een leerstoel voor theologie hebben, waar ook aan leken leerlingen op gepaste wijze lessen gegeven kunnen worden. Daar de wetenschappen vooral door speciale onderzoekingen van groter wetenschappelijk belang voortgang boeken, dienen op de katholieke universiteiten en faculteiten het meest die instituten behartigd te worden die primair bijdragen aan de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek. De Heilige Kerkvergadering beveelt ten zeerste aan dat men zich inzet voor een passende verdeling over de diverse werelddelen van katholieke universiteiten en faculteiten. En dan wel zo dat ze uitblinken, niet door aantal, maar door ijverige wetenschapsbeoefening. En ze moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor veelbelovende studenten, ook al zijn deze onbemiddeld, en met name wanneer deze uit jonge volkeren afkomstig zijn. Aangezien het lot van de maatschappij en van de kerk zelf ten nauwste verbonden zijn met de vorderingen van de studenten in de hogere studies, moeten de herders van de kerk niet enkel een nauwlettende zorg hebben voor het geestelijk leven van de studenten die katholieke universiteiten bezoeken, maar, bekommerd om de geestelijke vorming van al hun kinderen, moeten zij onder meer door bisschoppelijke voorzieningen maatregelen treffen, dat er ook bij niet-katholieke universiteiten, convicten en katholieke universitaire centra komen, waar priesters, religieuzen en leken zorgvuldig geselecteerd en voorbereid de universiteitsjeugd een voortdurende geestelijke en intellectuele hulp kunnen bieden. Jonge mensen echter van een grotere begaafdheid, hetzij van katholieke, hetzij van andere universiteiten, dienen met een bijzondere zorg te worden omringd en ertoe te worden aangezet de onderwijsrichting te kiezen. Puntje 11. Van de werkzaamheid van de faculteiten in de gewijde wetenschappen verwacht de kerk zeer veel. Aan die faculteiten immers heeft zij de zeer serieuze taak toevertrouwd om haar eigen leerlingen voor te bereiden, niet enkel voor het priesterlijk dienstwerk, maar vooral voor hetzij het lesgeven op de leerstoel van de hogere kerkelijke studievakken, hetzij het op eigen kracht verder ontwikkelen van deze vakken, hetzij voor de veel lastigere taak van het apostolaat onder intellectuelen. Het is eveneens de opdracht van deze faculteiten de verschillende gebieden van de gewijde wetenschappen dieper te doorzoeken, zodat men een steeds verder uitgediept begrip kan krijgen van de goddelijke openbaring, het van onze voorvaderen ontvangen erfgoed van christelijke wijsheid meer open komt liggen, de dialoog met de gescheiden en niet-christelijke broeders bevorderd wordt en een antwoord geven op de vraagstukken die bij de voortgang van de wetenschappen aan de dag komen. Daarom dienen de kerkelijke faculteiten, met juiste inachtneming van de eigen wetten, de gewijde wetenschappen en wat daarmee samenhangt, vol ijverig te bevorderen en hun toehoorders de mentaliteit bij te brengen om met gebruikmaking ook van de nieuwere methodieken en hulpmiddelen verdere onderzoekingen te verrichten. Puntje 12. daar de samenwerking, die in diocesaan, nationaal en internationaal verband met de dag meer noodzakelijk is en aan kracht wint, ook in schoolzaken ten zeerste nodig is, moet men er met alle middelen voor zorgen dat een gepaste coördinatie tussen katholieke scholen bevorderd wordt en dat zich tussen deze en de andere scholen een samenwerking ontwikkelt, zoals het welzijn van de gehele mensengemeenschap dit vereist. Een grotere coördinatie en samenwerking, vooral in het milieu van de academische instellingen, levert ook rijkere vruchten op. De verschillende faculteiten dus van elke universiteit kunnen, voor zover het object het toelaat, elkaar bij hun werkzaamheden behulpzaam zijn. En ook de universiteiten kunnen in onderlinge werkverbondenheid samengaan door gezamenlijk internationale congressen te bevorderen, door de wetenschappelijke researchwerkzaamheden onder elkaar te verdelen, door de gevonden resultaten aan elkaar mee te delen, door onderling de docenten van tijd tot tijd uit te wisselen en door alles te bevorderen dat bijdraagt tot verdere hulp op dit terrein. Besluit. De Heilige Kerkvergadering spoort de jeugd zelf met klem aan om in het bewustzijn van het uitnemend belang van de opvoedingstaak bereid te zijn deze edelmoedig op zich te nemen, vooral in die gebieden waar de opvoeding van de jeugd vanwege het tekort aan leerkrachten nog kritiek is. De Heilige Kerkvergadering brengt ook haar grote dank aan de priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leken die zich in een evangelische toewijding toeleggen op het prachtige werk van de opvoeding en van de scholen van elk soort en niveau. Zij spoort hen daarbij aan edelmoedig te blijven volharden in de taak die zij op zich genomen hebben en er bij het onderrichten van de leerlingen in Christusgeest, in opvoedkunde en wetenschappelijke studie naar te streven, zo uitstekend te zijn dat zij niet enkel de inwendige vernieuwing van de kerk bevorderen, maar ook dienstbaar zijn en een bijdrage leveren aan haar weldadige aanwezigheid in de hedendaagse, vooral de intellectuele wereld. Het geheel en ieder der punten uitgevaardigd in deze verklaring hebben de instemming gekregen van de vaders van het Heilig Concilie. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de Heilige Geest onwrikbaar vast. En wat in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Getekend te Rome bij Sint-Pieter, 28 oktober in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk. Gevolgd door de handtekeningen van de Concilievaders. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij in deze aflevering dus reeds de volledige verklaring horen over de christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis, gepubliceerd dus op 28 oktober 1965. Wij danken u van ganser harte voor het luisteren en een volgende keer lezen we u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst. Thank you.
Thank you.